De schriftlezing op deze Hemelvaartsdag vinden we in twee gedeelten van het Nieuwe Testament. Allereerst Lucas 24, vanaf vers 50 tot en met vers 53. En we lezen dan vervolgens Hebreeën 4, vanaf vers 14 tot en met vers 16.
En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Dan lezen we verder in Hebreeën 4 vanaf vers 14. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd.
Geliefde gemeente, het kan wel gebeuren wanneer u in de spreekkamer van een dokter bent, dat hij op enig moment een bepaald instrument voor de dag haalt. Een zogeheten stethoscoop. Jongens en meisjes, jullie hebben hem misschien wel eens gezien en misschien speel je er wel eens mee. Twee oordopjes die de arts, die de dokter in zijn oren doet. Twee slangetjes die samenkomen bij een ander slangetje en vervolgens lopen naar een soort trommeltje, wat de arts legt op het bovenlichaam van een patiënt. En wanneer hij dan dat instrument gebruikt, dan luistert hij aandachtig naar datgene wat zich in het lichaam, in het bovenlichaam afspeelt. Hoe is de ademhaling? Zijn er misschien obstakels? Gaat het allemaal goed met de longen? Of hoe is het met de hartslag gesteld? Gaat het ritme van het hart regelmatig of gaat het misschien onregelmatig? De arts luistert. En daarom, zo dacht ik, is het eigenlijk ook wel heel bijzonder dat we het een stethoscoop noemen. Stetho betekent borst of borstkas. Scoop betekent kijken. Maar jongens en meisjes, de arts kijkt toch niet? Hij luistert toch? Dan zou het een stethofoon moeten heten eigenlijk. En toch, toen ik er wat langer over nadacht, dacht ik bij mezelf, eigenlijk is het wel een heel mooi beeld. Want al luisterend krijgt de arts, krijgt de dokter toch een bepaald beeld van hoe het van binnen is gesteld bij degene naar wie hij luistert. Kijk, nu willen we vanmorgen dat geestelijk overzetten aan het begin van de verkondiging. En nu willen we als het ware op een geestelijke manier de stethoscoop hanteren. En die stethoscoop leggen op het lichaam van Christus. Om zo te luisteren naar zijn hartslag, naar zijn hartenklop. En dat schrijven we dan ook boven de verkondiging vanmorgen. De harteklop van de hoge priester. De harteklop van de hoge priester. Drie gedachten. Allereerst letten we erop hoe hij zijn discipelen leidt. Want we lezen in vers 50. En hij leidde hen. In onze tweede gedachte letten we erop hoe hij zich van zijn discipelen afscheidt. Want we lezen in vers 51, en het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. En tot slot willen we dan nog luisteren naar hoe hij met zijn discipelen meeleidt, En dat hopen we dan te belichten vanuit de laatste woorden van vers 51. En werd opgenomen in de hemel. Dus het uitgangspunt voor de verkondiging van morgen is Lucas 24, daarvan vers 50 en vers 51. Ik schrijf erboven de hartenklop van de hoge priester en we letten op drie gedachten. Hoe hij zijn discipelen leidt, hoe hij zich van hen afscheidt en hoe hij met zijn discipelen meeleidt. Afgelopen zondag waren we opnieuw met elkaar in Jeruzalem. Ergens in Jeruzalem. En we hebben het met elkaar overdacht hoe de Heer Jezus zijn leerlingen meenam door de boeken van het Oude Testament. De boeken van Mozes, de profeten, de psalmen. Daar heeft hij over gesproken en terwijl hij daarover sprak, heeft hij als het ware allemaal lijnen getrokken naar zichzelf. En kinderen, jullie weten dat misschien nog wel, we hebben het voorbeeld gebruikt van een wit vel papier met allemaal cijfertjes, waar je van het ene punt naar het andere punt lijnen kunt trekken, zodat er een bepaalde figuur ontstaat. Wel hebben we gezegd, zo heeft Christus het Oude Testament opengelegd, allemaal lijnen getrokken, waardoor hij zichtbaar werd. En toen brak het licht door bij de leerlingen van de Heer Jezus. Maar dat licht wat er doorbrak in hun verstand en ook in hun hart, dat mochten ze niet voor zichzelf houden. Nee, zo had de Heer Jezus gezegd, jullie moeten Jeruzalem ingaan. Ja, die slangenkuil. Ja, die leeuwenkuil. Daar moet het evangelie worden gebracht en vervolgens moest het evangeliewoord ook verder worden geleid dan Jeruzalem. Het moest verkondigd worden aan de volken. Onmogelijk. Onmogelijk. Dat is voor de discipelen niet te doen. Daar kwam ook heel wat tegenop. Er stond hun ook nog heel wat te wachten. Want ze zouden als schapen te midden van de wolven gezonden worden. Maar de Heer had er ook wat bij gezegd. Blijf hier in Jeruzalem. U zult de belofte van de Vader ontvangen. Kracht vanuit de hoogte. Ze kregen de belofte van de Heilige Geest. En nadat Christus die woorden gesproken heeft, lezen wij dat hij hen uitleidt naar buiten toe. Wanneer we dit nu met elkaar in één adem lezen, ouderen en jongeren, dan lijkt het alsof hemelvaart samenvalt met Pasen. Wanneer wij voor een onmogelijkheid staan, dan zeggen we wel eens, dan moet Pasen eerst samenvallen met Pinksteren. Dat is een uitdrukking die we wel eens gebruiken. Als Pasen samenvalt met Pinksteren, oftewel, dat gebeurt nooit. Dat is een onmogelijkheid. Maar hier lijkt Pasen wel samen te vallen met hemelvaart. Want we lezen in dit gedeelte dat de Heer Jezus de discipelkring ontmoet, dat hij het zegt, vrede zij u, we hebben dat eerder overdacht. En het lijkt wel alsof Lucas in één adem door beschrijft hoe alle gebeurtenissen zich opvolgen en dat de Heer Jezus hen uiteindelijk uitleidt en hij dan ten hemel vaart. En er zijn er dan ook oprecht verklaarders die menen dat we het zo moeten lezen. Dat de Heer Jezus op de dag van de opstanding ook is opgevaren. Wij weten dat het niet zo is, daar hebben we ook reden voor. Handelingen 1 beschrijft het duidelijk dat de Heer Jezus nog 40 dagen op de aarde is geweest. Maar er zijn er dus die veronderstellen, op grond van dit gedeelte dat wij met elkaar overdenken, dat we het moeten lezen als een tijdsvolgorde, dat Christus op dezelfde dag is opgestaan en opgevaren. Nee, zo lezen wij het niet. Daar ligt dus tijd tussen. En dan zegt Lucas in vers 50, en hij leidde hen. De Heer Jezus leidt zijn discipelen. Met EI, niet met een lange ei, maar hij leidt. Er staat hier niet dat de Heer Jezus zijn discipelen meeneemt. Er staat hier zelfs niet dat de Heer Jezus zijn discipelen voorgaat. Lucas had niet gelogen als hij dat zo had vastgelegd. Nee, er staat dat de Heer Jezus zijn discipelen leidt. En ik zal heel eerlijk zijn, gemeente, dat woordje heeft me niet meer losgelaten toen ik mijn gedachten hierover liet gaan. En toen ik dat woordje onderzocht, toen kwam ik tegen bij Johannes, dat Johannes de evangelist dit woordje gebruikt voor de goede herder. De goede herder die zijn schapen roept en vervolgens uitleidt uit de schaapskooi. De goede herder die zijn schapen leidt. En datzelfde werkwoord wordt hier nu gebruikt door Lucas. Prachtig. En nu zijn wij gekomen aan het einde van het aardse leven van de Heer Jezus. Het zal niet lang duren, dan zal hij ten hemel varen. We zullen er zometeen getuigen van zijn. En wat doen wij vaak wanneer we gekomen zijn tot een bepaald afscheid? Wanneer we gekomen zijn aan het einde van ons eigen aardse leven of het aardse leven van iemand anders die ons lief is, ja, dan blikken we vaak terug. Het is niet zelden dat er tijdens een rouwdienst een in memoriam volgt, waarbij verschillende herinneringen worden opgehaald uit iemands leven. Wel, wanneer we nu gekomen zijn aan het eind van het aardse leven van de Heer Jezus, laten wij dan ook eens terugblikken op de weg die Christus is gegaan met zijn discipelen. En laten we dan eens belichten dat Christus gedurende tijd met zijn discipelen altijd zijn discipelen heeft geleid. Altijd. Tot op dit moment. Dat lijden begint al in de eeuwigheid. Toen heeft de Heer in die stilte van de eeuwigheid zijn ogen laten vallen op zijn discipelen. Niet omdat er iets in die discipelen was, want zij lagen verloren in zonde en schuld. Maar toch werd het oog van de Heer in gunst op hen geslagen. Eer er iets van hen begon te leven, was alles in Gods boek beschreven. Dat lijden van de goede herder heeft ook in de tijd vorm gekregen, is zichtbaar geworden, hoorbaar zelfs. Want dan klinkt het daar over het water van het meer van Galilea: volg mij. En Petrus en Andreas laten hun netten achter. Dan klinkt het even later ook bij het meer van Galilea: volg mij, en mogen Jacobus en Johannes ook de netten achter zich laten die ze op dat moment aan het vermaken zijn. En nog weer later klinkt er bij het tolhuis tot Levi, de tollenaar: volg mij en laat Levi alles achter en mag hij Christus volgen. De Heer Jezus heeft niet alleen de leiding genomen in het leven van zijn discipelen, hij heeft ook steeds opnieuw leiding gegeven in het leven van zijn discipelen. Laten we overvaren naar de overkant. Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En hier leidt hij hen naar Betanië. Keer op keer heeft hij opdrachten gegeven. Heeft hij op een heilzame manier, heel stilletjes soms maar met enkele woorden, richting gegeven aan hun leven. Christus heeft hen ook geleid door middel van voortdurend onderwijs. Vanuit het schip, vanaf de berg van de zaligsprekingen, in de hof van Gethsemane, in de opperzaal, keer op keer heeft hij leiding gegeven door hen te onderwijzen. En om nog enkele zaken te noemen, gemeente, Christus heeft hen ook geleid door middel van het gebed. Want voordat hij zijn discipelen riep, was hij een nacht over in gebed. Vaak zocht hij de stilte, de eenzame plaats om te bidden, ook ongetwijfeld voor zijn kinderen. En zo heeft hij ook gebeden dat hun geloof niet op zou houden. Hij als de hoge priester droeg zijn kinderen op het hart, zoals de hoge priester in het Oude Testament de 12 edelstenen droeg op zijn borst. Christus heeft altijd de leiding genomen en gehouden in het leven van zijn kinderen. En dat heeft hij nu gedaan, gemeente, in liefde. En dat blijkt heel duidelijk uit zijn zorg. Nooit heeft het zijn discipelen ook maar aan iets ontbroken. Ze hebben eten van hem gekregen. Hij heeft scharen gevoed. Toen de tempel belasting betaald moest worden, heeft Christus daarvoor gezorgd. Toen de schoonmoeder van Petrus ziek werd, heeft hij haar genezen. Lazarus, zijn vriend, heeft hij tot leven gewekt. Het heeft hun aan niets ontbroken. En bleek die zorg ook wel niet het meeste in die diepe lijdensweg die Christus wilde gaan. Hoe hij de voeten van de discipelen heeft gewassen. Hoe hij voor hen is neergeknield en uiteindelijk nog dieper is afgedaald en zelfs de dood is ingegaan. Ik voor u, hij voor hen. Christus heeft altijd hun geleid. Geliefde gemeente, we hebben met deze woorden de stethoscoop op het lichaam van Christus gelegd. We hebben met deze woorden iets gezien van wat de Heer Jezus heeft gedreven. Liefde, zorg. Nooit heeft hij aandacht voor zichzelf gevraagd. Altijd was hij op de ander gericht. We horen daar iets van de hartenklop in. We horen daarin iets van zijn hartslag. En nu vraag ik het u heel persoonlijk voor we verder gaan. Hebt u deze hartslag ook opgemerkt in uw persoonlijke leven? Hebt u de hartenklop van de hoge priester gehoord? Toen hij u riep, toen hij het tegen u heel persoonlijk zei, volg mij na. Toen het klonk, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Heeft deze hoge priester, gemeente, u ook niet steeds willen onderwijzen? Dat het klonk, ik zal u onderwijzen, ik zal u leren de weg die u gaan moet. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Misschien wel met een woord uit Jesaja 30. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Heeft hij u ook niet gedurig onderwezen? In bijzonder u die de Heer hebt lief gekregen. Hebt u de hartslag van Christus gehoord? En dan de zorg van de Heer. De zorg in uw persoonlijke leven. Hoe hij u altijd heeft geleid in liefde. En ook voor u heeft gezorgd. Dat u zei, wat Paulus heeft gezegd is waar. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. U hebt daarin, geliefde gemeente, wanneer u hem hebt liefgekregen, de hartenklop van de hoge priester gehoord. Het wordt nog rijker. Want de Heer Jezus leidt zijn discipelen niet alleen. Hij heft zijn handen op en hij zegent hen. Ja, Lucas eindigt zijn evangelie met de zegen van de Heere. We lezen het hier tot tweemaal toe in vers 50 en straks nog een keer in vers 51. Zegen. En wanneer we naar het begin van het evangelie van Lucas zouden gaan, lezen we daar ook keer op keer van zegen. We hebben het met elkaar gehoord in adventstijd, hoe Zacharias in de tempel op enig moment heeft geprobeerd om het volk te zegenen, maar hij kwam niet verder dan misschien enkel wat gebaren zichtbaar te maken, maar hij kon niet zegenen. Maar toen zijn tong werd losgemaakt, toen heeft hij gezegend. Hij zegende God. Hij maakte de Heere groot. Staat hetzelfde werkwoord. We lezen aan het begin van Lucas hoe Elisabeth Maria zegent samen met haar kind. Zegen, hetzelfde werkwoord. We lezen hoe Simeon op enig moment de Heer Jezus in zijn armen neemt en dan God looft, God zegent, hetzelfde werkwoord. En vervolgens zegent Simeon daar op het tempelplein ook Jozef en Maria, omdat ze de ouders mogen zijn van de Heer Jezus. Opnieuw zegen, hetzelfde werkwoord. En dan lezen we er een hele poos weinig van, zo moeten we het zeggen. Enkele keren lezen we dat in het evangelie van Lucas over de zegen van de Heer. Maar hier komt het in alle kracht terug. Wanneer de Heer Jezus aan het eind van zijn aardse leven het brood breekt voor de ogen van de Emmausgangers. Ja, dan zegent hij eerst dat brood. En ook hier lezen we het tot tweemaal toe dat hij zijn discipelen zegent. Gemeente, de zegen van de Heer is als een gouden lijst rond het evangelie van Lucas. En wanneer de Heer Jezus dan zegent, dan moeten we het ons zo voorstellen dat de Heer Jezus zijn handen opheft. En dan denken we allemaal aan de hoge priesterlijke zegen zoals die geboden is in nummer 6. Maar ik geloof dat de Heer Jezus dat niet zwijgend heeft gedaan. Niemand niet, denk ik, vanmorgen. Hier in de kerk of meekijkend en meeluisterend. Daar zal de Heer Jezus ongetwijfeld woorden bij hebben gebruikt. En woorden bij hebben gesproken. Misschien wel de woorden van de hoge priesterlijke zegen. Dan ligt daar iets in opgesloten van zegen. Van goedheid. Van zijn gunst. Van zijn kracht. Wanneer wij elkaar iets toewensen. Vaarwel. Het ga je goed. Ja, dan zijn dat inderdaad maar klanken. En we gunnen elkaar het beste. Maar het is ten diepste tekort. Maar wanneer Christus hier zijn discipelen zegent. Met gebaren. Maar ook ongetwijfeld met woorden. Dan gebeurt er ook metterdaad iets. Kijk, en dan moeten we dat nog even op ons laten inwerken, gemeente. In onze eerste gedachte. Dan lezen wij dus dat de Heer Jezus zijn discipelkring ontmoet daar op de opstandingsdag. En dan tegen hen zegt, vrede zij u. We hebben dat uitvoerig overdacht met elkaar. Dat is het begin van zijn ontmoeting. Vrede. Zegen. Maar tijdens het afscheid, dus aan het einde van die ontmoeting, klinkt er opnieuw een zegen. Laat hij hen met een zegen achter. Gemeente, is dat niet rijk? En opnieuw vanmorgen, u die de Heere mag kennen door genade, is dit niet ontzettend rijk? Dat je misschien wel naar de kerk kwam en een klap had verdiend. Dat je naar de kerk kwam en wist, ik heb eigenlijk straf verdiend. Dat je naar Gods huis kwam en dacht, ik ben het niet waard. Maar dat er een kus kwam uit de hemel. Dat er klonk, vrede zij u. Dat Christus zijn zegenende handen over u uitbreide. En dat hij het zei, gezegend bent u. Ja, dat moet ik aan het eind van de eerste gedachte nog wel eerlijk zeggen. Die zegen kan ook teruggelegd worden. Dat hebben we ook eerder gezien. Lucas 10, weet u het nog? Die 70 die rondgaan en die dan moeten zeggen tegen de huizen waar ze binnengaan en tegen de mensen die daar wonen, vrede zij u. Ja, wanneer die vrede niet wordt ontvangen en aangenomen in geloof, dan keert die vrede terug tot de gever. Dan gaat die zegen terug naar de gever. Het is niet vrijblijvend. Wanneer u Christus verwerpt in uw ongeloof, dan zult u eenmaal met de werkers van het kwaad vallen in een jammerstaat, waarin u hulpeloos, zonder leiding van Christus, waarin u hulpeloos zult sterven. Maar het is nog niet te laat. Vanmorgen biedt Christus die zegen. Vanmorgen biedt hij die vrede nog aan. En zegt hij het, vrede zij u. Gezegend bent u. Hoe hij zijn discipelen leidt. We gaan naar onze tweede gedachte. Hoe hij zich van zijn discipelen afscheidt. Vers 51. En het geschiedde, als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde. Jonge mensen, het laatste wat de Heere Jezus hier laat zien. Het laatste wat zijn leerlingen, zijn discipelen van hem zien. Dat zijn zegenende handen, doorboorde handen. Dat is het laatste wat ze zien. En terwijl de Heer Jezus dan de discipelen zegent, komen zijn voeten los van de aarde, los van de grond, en vaart hij op naar de hemel. Waar gebeurt dat? Waar vindt dat plaats? Ja, dat hebben we bewust nog overgeslagen, gemeente. Dat vindt plaats in de omgeving van Betanië. Tot aan Betanië zijn ze geleid. We moeten het lezen als de omgeving van Betanië. En nu geloof ik dat Lucas die plaatsnaam niet noemt om alleen maar een geografische aanduiding daarmee te laten horen. Geloof ik niet. Lucas vermeldt hier de plaatsnaam Betanië. Om een reden, gedreven door Gods geest, dat mogen we vanmorgen met vrijmoedigheid aannemen met elkaar. Het gebeurt bij Betanië. Wat was dat voor plaats? Wel, we zijn er in gedachten vaker geweest, we gaan er nu ook in gedachten nog even naartoe. Betanië was in de allereerste plaats een plek die rust en vrede ademde. Daar op de oostelijke helling van de Olijfberg, daar waar hij een prachtig uitzicht had over het dal beneden, daar waar misschien nog een enkele nomadentent zichtbaar werd, maar verder geen tekenen van beschaving zichtbaar waren, daar ademde alles rust en vrede. Je kon de zon er zien opkomen en als je even later weer keek, dan zag je hoe die stralen van de zon de dode zee in een gouden gloed legden. Rust, vrede. Er stonden misschien maar 20 huisjes, het was er niet druk. Rust en vrede. Het was een plek waar de Heer Jezus dan ook graag kwam. Ongetwijfeld om zich terug te trekken uit het rumoer van Jeruzalem. Maar de Heer Jezus had er ook geliefden wonen waar hij graag kwam. Martha, Maria en Lazarus. Een familie, een hechte gemeenschap. Daar kwam hij veel, zo mogen we aannemen, daar kwam hij graag en ook in het bijzonder de laatste avonden van zijn leven heeft hij doorgebracht in Betanië, waar inderdaad alles rust en vrede ademde. Er lagen daar in dit plaatsje ook heel dierbare herinneringen. Op enig moment, toen de Heer Jezus daar was in het huis van Simon de Melaatse, was Maria binnengekomen. Een vrouw die de Heere kende, ze had een flesje gebroken en ze had zalf over zijn lichaam laten lopen. Een liefdesgeur, een heerlijke geur had het huisje daar gevuld. Dierbare herinneringen. Daar in Betanië had het ook geklonken. Lazarus, kom uit! En Lazarus kwam uit. Dierbare herinneringen. Betanië. Maar geliefde gemeente. Nu leidt de Heer Jezus zijn discipelen tot aan Betanië, tot de omgeving van Betanië, die dierbare plek waar zoveel herinneringen liggen. En het wordt nu die plek waar Christus zich van zijn discipelen gaat afscheiden. En daar hebben de discipelen tegen opgezien. Toen de Heer Jezus sprak over zijn afscheid, heeft hij het moeten zeggen, uw hart worden niet ontroerd. En we noemen komende zondag Weeszondag. En zeker de Heer Jezus zou terugkomen en de discipelen zouden de Heilige Geest ontvangen. Maar ze moeten hun lieve meester wel missen. Ze hebben opgezien tegen dit afscheid. Maria heeft zich vastgeklankt aan Christus. Ze had hem wel willen houden hier aan deze kant van de tijd. O, wat hebben de discipelen opgezien tegen dit afscheid. En nu moet dat afscheid uitgerekend plaatsvinden, daar op die plek waar zoveel dierbare herinneringen liggen, daar waar zoveel is gebeurd, die lieflijke, stille, vredige plaats, het wordt een plaats van afscheid. Gemeente, scheiden is lijden. Wanneer je als ouder ziet dat je kind mag dienen in het koninkrijk van God, maar daarvoor naar het buitenland moet reizen. En dan niet naar een land dat bekend staat als vakantieoord, maar een plek waar het dienen van de Heere veel vraagt. En zeker je staat erachter dat ze dat werk mogen doen, maar dan kan scheiden ook lijden betekenen. Mijn zusje heeft in haar jonge jaren gebackpackt in Australië. Ik heb mijn ouders niet vaak en veel zien huilen, maar toen heb ik tranen gezien. Want toen deed scheiden ook lijden. In deze ogenblikken zit er een nicht van mij, een meid van 18 jaar, zit in Canada voor een stage. En zeker haar ouders gunnen haar dat van harte. Prachtig dat ze daar mag stage lopen 3 maanden lang. Maar ook dan doet scheiden lijden. En dan heb ik het niet over een definitief afscheid. Maar wat gemeente als een afscheid definitief wordt. Dat u afscheid moet nemen van uw innig geliefde man. Dat u afscheid moet nemen van uw innig geliefde vrouw. Met wie u zoveel dierbare herinneringen hebt opgebouwd. Het was voor u als het ware als Betanië. Lieflijk. Zoveel kostbare momenten, herinneringen opgebouwd. En dan dat afscheid dat u misschien moest nemen van een kind. Dat nog zo gesmeekt, Heere, alstublieft toch niet mijn kind. Ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog, maar de Heere nam mijn kind. Wat een afscheid, gemeente. En u had uw dierbare nog even bij u. Nog even. Maar toen kwam het moment dat die plek waarop hij of zij lag gesloten moest worden. En daar kwam die deksel. En die maakte scheiding tussen u en uw geliefde. Afscheid nemen. En toen moest de gang naar het graf worden gemaakt. En toen moest er ook een laatste blik geslagen worden in het graf. Een laatste blik. Scheiden doet lijden. En toen u die laatste blik wierp in het graf, toen was het misschien wel dat u moest zeggen, daar ligt nu een gedeelte, een deel van mezelf. Ik voel geen pijn, maar ik ben pijn. Scheiden doet lijden. Maar kijk nog eens naar onze tekstgemeente. Want nu moeten de discipelen afscheid nemen van de Heere. En zeker Christus sterft niet. Maar het afscheid is rouw. Daar hebben ze tegenop gezien. Maar kijk nu eens naar dit gedeelte. Het is de Heer Jezus zelf die hen leidt. Hij brengt hen op deze plaats van afscheid. En nu vraag ik het u in alle teerheid. En in alle voorzichtigheid. En ik hoop ook in alle fijngevoeligheid. Maar zijn er nu vanmorgen ook onder ons die zeggen, ja, ja. Dat heb ik ook ervaren. Dat te midden van die moeite en te midden van dat afscheid, het de hand van de Heere was die mij leidde. Ja, aanvankelijk dacht ik dat de hand van de Heere tegen me was en daarmee ook zijn hart. Maar toen ik verder mocht blikken, heeft de Heer mij op die plaats gebracht, dat ik het mocht zeggen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij toch het leven. En dan kan het zelfs zo zijn, geliefde gemeente, dat wanneer u door een dal moet, door de nacht of door een diepte, misschien wel tegen een storm in moet, dat u zelfs zoals de discipelen een zegen mogen ervaren. Want Christus scheidt van hen met zegenende handen. Dat het zelfs zo kan zijn, en nogmaals, ik wil niet gemakkelijk spreken, eerlijk niet. Maar dat het door de goedheid van de hoge priester zo kan zijn, dat er ook nog een zegen ligt in die verdrukking. Dat u het zegt, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, wanneer u omziet naar dat afscheid. En ik weet dat er ook zijn in ons midden die afscheid moesten nemen van hun goede gezondheid. Die een chronische ziekte en zelfs een slopende ziekte krijgen. Die moeten inleveren, inleveren, inleveren. Afscheid nemen, afscheid nemen, afscheid nemen. De Heere geven dat we ook in die weg toch mogen opmerken dat wanneer het lijkt alsof de hand van de Heere tegen ons is, niet zijn hart tegen ons is, maar dat zijn oog ook in die omstandigheden in gunst op u en jou geslagen kan zijn. Iemand zegt, kan dat ook voor mij? Ik voel me daarvoor te gering. Ik voel me daarvoor te onbetekenend. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt mij neer. Zou de Heere mij nu ook een zegen willen geven? Val ik nu ook onder zijn zegenende handen? Gemeente, dit afscheid vindt plaats bij Betanië. Wat betekent die naam? Die naam betekent huis van ellendigen. Huis van armen. De Talmud zegt van deze plaats dat de dadels er niet tot rijping komen. Ik heb dat niet onderzocht, dat geef ik toe. Ik denk ook dat de dadels er letterlijk wel rijpen. Die zullen toch echt met het zonlicht wel rijpen. Ik heb het niet onderzocht, maar de Talmud zegt het niet voor niets dat de dadels daar niet tot rijping komen. Nee, we weten vanuit de geschiedenis dat daar een badwater heeft gelegen in deze plaats. Een badwater waar melaatsen, waar onreinen zich moesten wassen. Het was ook de laatste post, de laatste halte voor reizigers die vanuit het noorden van Israël naar Betanië kwamen om vervolgens door te gaan naar Jeruzalem, om daar de feesten bij te wonen, de godsdienstige feesten. Mensen uit Galilea konden daar op kracht komen, maar konden daar ook geholpen worden aan kwalen en konden daar weer op de been gebracht worden na een lange reis. Huis van de armen, huis van ellendigen. En ik zal heel eerlijk zijn, gemeente, nog maar een ontboezeming. Toen ik dat las, toen dacht ik bij mezelf, lieve Heere Jezus, hebt u nog niet genoeg geleden? Moest u nog lager afdalen? Dat u de troon gaat bestijgen in de hemel. En dat u niet de troon bestijgt vanaf het tempelplein in Jeruzalem. Vanuit het heilige der heiligen. Bij de ark vandaan. Maar dat u deze plek uitkiest om uw troon te bestijgen. Een huis van ellendigen, een huis van armen. Heere, wilt u zo diep afdalen? En daarom kan het ook voor u. Daarom kan het ook voor u. En daarom kan het ook voor jou vanmorgen. Niemand is zo diep weggezakt of de hand van Christus kan onder u komen. Zo diep heeft hij willen afdalen, dat hij zelfs de troon bestijgt vanuit Betanië, de omgeving daarvan. Huis van ellendigen, huis van de armen. En daarom zit er vanmorgen iemand in de kerk die het moet zeggen. Ik ben arm. Ik ben ellendig. Ik ben gebogen. Ik ben verdrukt. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Zoveel zonden die mij wonden. Gemeente, kijk naar Christus, de zegenende hoge priester. Hij vaart op bij Betanië vandaan. Wat een rijkdom, wat een zegen. Hoe hij zijn discipelen leidt, hoe hij zich van hen afscheid en dan ook tot slot hoe hij met zijn discipelen meeleidt. Dat is onze laatste gedachte, dat is de laatste regel van vers 51. En werd opgenomen in de hemel. Lucas heeft beschreven hoe Christus geboren wordt op aarde. Aan het begin van zijn evangelie. Hij beschrijft aan het eind van zijn evangelie hoe Christus opvaart vanaf de aarde. Hij heeft aan het begin van zijn evangelie met enkele woorden beschreven hoe Christus opgroeit. En hij beschrijft hier met enkele woorden hoe Christus opvaart. Lucas heeft aan het begin van zijn evangelie geschreven hoe Christus geboren wordt uit de maagd Maria. Hij heeft aan het eind van zijn evangelie beschreven hoe Christus als het ware geboren wordt uit het graf. Lucas heeft beschreven aan het begin van zijn evangeliewoord hoe de Heer Jezus zich vernedert. En hier beschrijft hij hoe Christus wordt verhoogd. En dan gaat de Heer Jezus ten hemel in. En net hebben we beleden dat de Heer Jezus dan wordt ontvangen door de Vader en dat hij mag zitten aan de rechterhand van de Vader. En wat doet hij daar, jongens en meisjes? Rust hij dan? Doet hij dan niets? Kijkt de Heer Jezus dan alleen maar toe? Of om een voorbeeld te gebruiken, is de Heer Jezus daar als een soort horlogemaker, die wel een horloge heeft gemaakt, die het misschien heeft opgewonden, maar die vervolgens alleen maar kijkt naar dat horloge, op afstand toekijkt? Nee. Nee, want dat hebben we net ook beleden. Christus regeert. Mag ik het met een ander woord zeggen, in lijn met de prediking? Christus leidt. Niet met een lange ei, opnieuw met een korte ei. Ook nu, geliefde gemeente, zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader en leidt Hij nog steeds zijn kinderen. Ook vanmorgen roept Hij, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ook vanmorgen onderwijst Hij, leer van mij dat ik zachtmoedig ben, nederig van hart. En ook vanmorgen voedt Hij door middel van zijn woord, door middel van het hemelse brood dat uit de hemel neerdaalt. Hij leidt nog steeds. Maar op één aspect wil ik nu nog licht laten vallen. Als het gaat om de hoge priester die we net zegenend ten hemel hebben zien varen. Deze hoge priester leidt, hij regeert, hij zorgt, hij bidt, maar hij leidt ook mee. En daarom heb ik laten lezen enkele versen uit Hebreeën 4. Want dan lezen we in het 15e vers hoe de Heere Jezus daar als de hoge priester zit aan de rechterhand van de Vader. En hoe hij medelijden heeft met zijn kinderen. En ook dat woordje heb ik wat nader onderzocht. Het is een bekend gedeelte, maar soms is het goed om daar opnieuw weer studie van te maken. Dat woordje lijden dat de Hebreeënschrijver hier gebruikt, dat is hetzelfde woordje lijden dat ook de evangelisten gebruiken voor het lijden van Christus op aarde. En nu niet verder gaan in uw gedachten. Wacht even. Sta daar even met mij bij stil aan het eind van de verkondiging. Christus heeft geleden op aarde. En datzelfde werkwoord voor het lijden op aarde wordt ook nog gebruikt voor de Heer Jezus in de hemel. Hetzelfde werkwoord. En vraag mij, geliefde gemeente, nu niet aan het eind van de preek, hoe kan dat, dominee de Jong, want dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Christus er niets voor hoeft in te leveren van zijn godheid. Hij blijft God. En toch leidt Hij mee, met u, met jou, die de Heere mag dienen en die een moeilijke, diepe weg heeft te gaan. Ook nu, ook hier, Hij leidt met u mee. Kijk, en het is prachtig dat een dominee op bezoek komt. Het is prachtig dat een ouderling een bezoek bij u aflegt en zegt, ik leef met u mee. Prachtig, rijk, moeten we blijven doen. Ik leef met u mee, maar dat is wat anders dan meelijden. Maar als de Heer Jezus hier meeleidt met zijn kinderen, dan voelt Hij in hun pijn zijn eigen pijn. Zo moeten we het lezen. En nogmaals, ik kan het niet verklaren, maar ik buig er wel voor dat de hoge priester in de hemel niet alleen zegent, niet alleen spreekt van vrede, maar zelfs meeleidt met de weg. En meeleidt in de weg die zijn kinderen hebben te gaan. Nu hoop ik, geliefde gemeente, en dat kunnen we elkaar niet geven, want als dat kon had ik het vanmorgen gedaan in ruime mate. Ik hoop dat u dat inmiddels ook van me weet. Dan had ik het u in ruime mate gegeven. Die blijdschap die ik hier lees aan het slot van Lucas 24. Dat de discipelen verblijd naar Jeruzalem teruggaan. O, wat hebben ze opgezien tegen het afscheid. Maar ze gaan verblijd terug naar de stad. En dan eindigt Lucas waarmee hij begon, met Jeruzalem. En dan eindigt Lucas waar hij begon, in de tempel. En dan zijn de discipelen verblijd. Dan kunnen ze het zeggen met de dichter. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij. En zo mag er een volk door de goedheid van de Heere, door zijn genade zingen. In hem verblijd, aan hem gewijd, van's Heeren leiding, ja van's Heeren wegen. Amen.